onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 84. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai zie mijn nood. Herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 65, de eerste 12 versen. Dus de schriftlezing voor deze morgen vindt u in Jesaja 65, vers 1 tot en met 12, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 119, het 13e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn ossen, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Jesaja 65, de eerste 12 versen. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd: zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Die wandelden op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Een volk mij geduriglijk tergende in mijn aangezicht, in hoven offerende en rokende op tichelstenen. Zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degene die bewaard worden, etende zwijnenvlees, en er is sop van gruwelijke dingen in hun vaten. Die daar zeggen: houd u tot uzelve en naakt niet tot mij, want ik ben heiliger dan gij. Deze zijn een rook in mijn neus, een vuur de ganse dag brandende. Zie, het is voor mijn aangezicht geschreven. Ik zal niet zwijgen, maar ik zal vergelden. Ja, in hun boezem zal ik vergelden. Uw ongerechtigheden en uw vaderen ongerechtigheden tegelijk, zegt de Heere, die gerookt hebben op de bergen en mij smaadheid aangedaan hebben op de heuvelen. Daarom zal ik hun vorig werkloon in hun boezem weder toemeten. Alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men most in een borst druiven vindt, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Alzo zal ik het om mijne knechten wil doen, dat ik hen niet alle verderven. En ik zal zaad uit Jacob voortbrengen, en uit Juda een erf bezitten van mijn bergen. En mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten, en mijn knechten zullen al daar wonen. En Saron zal tot een schaapskooi worden, en het dal van Achor tot een runde legen, en mijn volk dat mij gezocht heeft. Maar gij verlaters des Heren, gij vergetens van de berg mijner heiligheid, gij aanrichters ene tafel voor die bende, en gij opvullers des dranks voor dat getal. Ik zal u lieden ook ten zwaarde tellen, dat gij alle u ter slachting zult krommen, omdat ik geroepen heb en gij hebt niet geantwoord, ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord, maar heb gedaan wat kwaad was in mijn ogen, en heb verkoren, waaraan ik geen lust heb. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u gemeente opnieuw in Lucas 8. En ditmaal willen we vers 30 tot en met 33 met de hulp van de Heere overdenken. Lucas 8, vanaf het 30ste tot en met het 33ste vers. Lucas 8, vanaf vers 30, daar lezen wij Gods woord en onze tekst. En Jezus vraagde hem, zeggende, welk is uw naam? En hij zeide, Legio, want vele duivelen waren in hem gevaren. En zij baden hem, dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond henen te varen. En al daar was een kudde van veel zwijnen weidende op de berg, en zij baden hem, dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen. En hij liet het hun toe. En de duivelen, uitvarende van de mens, voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde. Tot zover. In onze voorbeden willen we denken aan zuster Brea Houtman, die nog in het havenziekenhuis verblijft. Dankzegging doen we voor onze broeder Jeroen Overbeke, die een staaroperatie onderging en weer naar boord mocht en vanochtend ook onder ons is. En verder denken we ook aan andere zieken van de gemeente. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, wat is het waar wat we zojuist gelezen hebben? Dat u de ganse dag van ons leven uw handen nog uitbreidt naar een wederstrevig volk. Een volk dat gaat in wegen waaraan u uw hoge goedkeuring niet verleent. En toch wandelt u zo'n volk nog na met de nodiging tot bekering, met de dringende roepstem tot bekering. En die roepstem komt vanmorgen vanuit het woord van de prediking ook nog tot ons. Heren, dan weet u hoe wij hier zijn opgekomen deze morgen. En dan is het toch zo voor een ieder van ons dat we onszelf vanmorgen naar de kerk hebben meegenomen. En u weet ook van diegenen af die juist daaronder moeten zuchten. Die het zeggen, Heere, nu heb ik mezelf meegenomen en het is uw goedheid en uw langmoedigheid dat ik nog onder uw woord mag zijn, maar ik kan niet luisteren zoals het behoort. En ik kan uw woord niet ontvangen zoals het behoort. Heere, zou u aan diegene willen denken? En zou u willen geven dat uw woord vanmorgen ingang mag hebben in de harten, omdat u door het krachtige werk van uw geest harten opent? Dat hebben we boven alle andere dingen nodig. Heere, zou u onderwijs willen geven aan degene die u kennen en vrezen mogen. Dat ligt toch ook opgesloten in onze tekstwoorden van deze morgen. Laat het mogen strekken, Heere, tot bekering van hen die nog onbekeerd voortleven. Of ze dat nu beseffen en of ze iets van de ernst daarvan hebben ingezien, of dat ze nog zorgeloos voortleven, of misschien zichzelf wel troosten met allerlei zelfgemaakte troost die voor u niet bestaan kan. Maar Heere, wil ons onder de prediking van deze morgen maar afnemen alles wat ons afgenomen moet worden, opdat we werkelijk met lege handen, ja met handen vol schuld, voor u zouden verschijnen en u zouden vragen om datgene waar wij geen recht meer op hebben. Heere, wilt u dan verootmoedigend onderwijs geven? Schenkt u wat nodig is bij het luisteren en laat alles wat zou kunnen hinderen worden weggenomen. Geeft u dat wij onze aandacht mogen bepalen bij uw woord, niet hoeven te worden gehinderd door afleidende gedachten. Laat het zo zijn, Heere, dat de ongemakken van het lichaam ons niet hoeven hinderen. Mogen we heel bijzonder ook degenen aan u opdragen die niet naar uw huis konden gaan deze morgen, maar die wel met ons meeluisteren. Wilt u hen uw zegen geven op de plaats waar ze zich bevinden? Heere, we bidden van u of u ook alles wil geven aan degene die uw woord bedienen mag. O, hij kan vanuit zichzelf niet. Zou u nog willen geven de ambtelijke bediening vanuit uw Zoon, de Heer Jezus Christus? En geeft u, Heere, dat hij slechts hoeft na te spreken. En dat de uitgangen van deze dag mogen juichen tot eer van uw naam. Want daar werkt u toch op aan, Heere. En u wordt toch verheerlijkt in uw eigen werk. En daarom, als we u ergens om mogen bidden deze morgen, dan is het toch wel of uw werk onder ons gevonden mag worden. Of uw werk onder ons gezien mag worden. Mogen we u bidden, Heere, voor de zieken van de gemeente. En heel bijzonder noemen we u de naam van zuster Den Brea, die nog steeds in het havenziekenhuis is. U kent ook haar omstandigheden. Heere, wilt u haar nog herstel geven van het lichaam, maar boven alles heiligt u de wegen van druk en van beproeving aan haar hart. En geeft u dat ze in deze wegen ook geestelijk winst mag ontvangen, onderwijs van u. Wees haar zo nabij met allen die haar lief zijn. We denken, als het gaat over de kring van de kinderen, heel bijzonder ook aan haar zoon Cor. Gedenk ook hem in zijn omstandigheden. Heere, we zeggen u dank dat u het gaf dat Jeroen Overbeke de operatie mocht doorstaan. U weet, Heere, hoe moeilijk het geweest is de vorige keer, omdat de operatie veel langer duurde dan gewoon en ook moeilijker was, maar u hebt gegeven dat de operatie nu voorspoediger mocht verlopen. En we danken u daarvoor. En tegelijkertijd bidden we van u of u geven wil dat ook duidelijk mag worden in de komende dagen dat de operatie werkelijk geholpen heeft. Heere, dat hij zijn ogen weer goed gebruiken kan. Ook wanneer ze onderweg zijn over het water. U weet ook wat hij daarin nodig heeft, samen met Esther en de kinderen. En we bevelen ze zo ook aan u de Heere aan, ook wanneer ze deze morgen onder ons zijn. Heere, mogen we u bidden voor andere zieken van de gemeente. Gedenkt u ze, elk in zijn of haar omstandigheden. Mogen we u bidden voor onze zuster Goudriaan, die een goede uitslag mocht ontvangen, en ook daar zeggen we uw naam dank voor. Wilt u haar ook verder krachten en herstel schenken na de operatie? Mogen we u bidden voor onze broeder Kok van Leeuwen, die afgelopen week ook onderzoek heeft gehad en die in elk geval de keuze heeft gekregen uit verschillende behandelingen. En u weet ook, Heere, hoe moeilijk dat kan zijn wanneer er een keuze gemaakt moet worden. O Heere, zou het in dit opzicht toch ook door hem ondervonden mogen worden. Ik zal raad geven. En mag hij biddend ook verlegen zijn om de raad bij u vandaan. En wilt u hem dan ook door de leiding van de dingen duidelijk maken wat er gebeuren moet. En zou u hem willen bewaren, Heere. En over hem willen waken en hem samen met zijn vrouw en met de kinderen ook nabij en goed willen zijn. Als er zoveel is geweest, maar ook nog zoveel is, dat allemaal op hen afkomt en door hen verwerkt moet worden. En boven alles bidden we van u, Heere, heiligt u deze weg ook in hun hart, aan hun hart en in hun leven. Zo bidden we u ook voor anderen uit de gemeente die ziek zijn, die te maken hebben met de afbraak van het lichaam, of die al vele jaren wellicht te maken hebben met lichamelijke beperkingen, omdat ze moeilijk kunnen zien, of moeilijk kunnen horen, of niet kunnen lopen. Heere, wilt u uw troost en uw kracht ook daarin schenken. We bidden u voor de eenzamen, voor de rouwdragenden ook onder ons. We dragen aan u op degenen die het psychisch moeilijk hebben. Heere, wilt u behandelingen en medicijnen ook zegenen. Wilt u boven alles geven dat uw woord deze morgen ook tot ons hart mag spreken, Heere. Zegen het woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan. Sterkt u allen die een taak hebben in deze dienst. De koster en de organist dragen we aan u op. We bidden u ook om een zegen over het zondagsschoolwerk dat deze zondag weer mag plaats hebben. Geef uw zegen ook aan onze jonge mensen wanneer ze in het verband van de 16 plus bijeenkomen. Heere, zie zo in gunst op ons neer. En wanneer we u al deze dingen vragen, o, wat moeten we dan toch voor uw aangezicht belijden. Heere, wie zijn wij? Ook in ons gebed. Wij kunnen een biddend hart niet eens maken. Wij kunnen, wanneer u ons althans de helderheid van gedachten geeft, nog wat woorden aan elkaar rijgen. Maar zou u ons willen geven een biddend hart? En boven alles, Heere, zou u onze gebeden willen heiligen in die volmaakte voorbeden van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want alleen in hem kunnen onze gebeden voor u naderen en voor u bestaan. En zou u dan niet met ons willen doen naar wat wij verdiend hebben, Heere, want dan zou u ons vanmorgen moeten overslaan. Maar wilt u nog vrije genade onder ons verheerlijken, om zijnentwil, tot roem van uw naam, uit genade. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 72e psalm, het 5e en het 6e vers, psalm 72, vers 5. Het woeste volk zal voor hem knielen, zijn vijand lekt het stof. En ook vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Er zijn drie collecten, de eerste is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde collecte, na het amen van de prediking, is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na de prediking willen wij zingen, gemeente, van Psalm 93, het derde en het vierde vers. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die in uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. En ook het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Derde en vierde vers van Psalm 93, na de prediking. Als wij, gemeente, ook deze zondag nadenken over de geschiedenis van de bezetenen van Gadara, dan is dat eigenlijk aan de hand van de leidraad van vier gebeden die in deze geschiedenis voorkomen. Het eerste gebed hebben wij de vorige keer overdacht. Dat was het gebed van de bezetene zelf, die het heeft gezegd, ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Tweede gebed, dat komt vandaag aan de orde als de Heer het geeft. Dat is het gebed van de duivelen. En zij baden hem dat ze niet in de afgrond geworpen zouden worden, maar dat ze in een kudde zwijnen mochten varen. En dan, bij leven en welzijn, vragen nog twee gebeden onze aandacht. De volgende keren het gebed van de Gadarenen, zoals u het vindt in het 37ste vers. De hele menigte van het omliggende land van de Gadarenen baarden hem dat hij van hen wegging. En tenslotte nog het gebed van de genezen man in vers 38. En de man van wie de duivelen uitgevaren waren, bad hem dat hij bij hem mocht zijn. Viervoudig gebed in Gadara. En toch is er in deze geschiedenis nog iemand die bidt. En wie dat is, hopen we deze ochtend vanuit ons tekstgedeelte eigenlijk na te gaan. We denken na over Christus en het gebed van de duivelen. Dat schrijven we bij de woorden van onze tekst. Christus en het gebed van de duivelen. En we letten op drie dingen. Allereerst op de vraag voor dat gebed. Dat is vers 30. Jezus vraagde hem zeggende, welk is uw naam? In de tweede plaats staan we stil bij het verzoek in dat gebed. Vers 31 en het eerste gedeelte van vers 32. Zij baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En zij baden hem dat hij hun wilde toelaten in de kudde zwijnen te varen. En in de derde plaats wordt onze aandacht gevraagd voor de verhoring van dat gebed. Want het slot van vers 32 zegt, en hij liet het hun toe. Dus de vraag voor dat gebed, het verzoek in dat gebed en de verhoring van dat gebed. Vorige keer, gemeente, hebben wij een begin gemaakt met de overdenking van, ja, zo noemen we het dan vaak, de genezing van de bezetenen van Gadara. Maar we zouden deze geschiedenis ook kunnen aanduiden als Christus' genadige gang naar Gadara. Want daar lag eigenlijk het diepe geheim van deze geschiedenis. Dat de Heer Jezus Christus met het oog op een man zo verloren en zo onrein en zo vijandig heeft gezegd, laat ons overvaren naar de andere zijde van het meer. En toen hebben we gezien hoe de Heer Jezus daar voet aan land heeft gezet. En op het moment dat dat gebeurde, toen is een bezetene op hem afgestormd in zijn vijandschap. Hij zag er, zo hebben we de vorige keer gehoord, vreselijk uit. Helemaal bedekt met wonden en bloeduitstortingen, ongekleed. Eén brok vijandschap. Een man die geen controle meer had over zijn eigen vermogens en die luid schreeuwend en dreigend op de Heer Jezus Christus en op zijn discipelen komt afstormen. Maar dan spreekt de Heer Jezus slechts één woord met macht. En als dat gebeurt, ja, dan moet die man in zijn vijandschap in het stof neervallen voor de Heer Jezus. Dan wordt hij van het ene op het andere ogenblik stilgezet. Maar toen hebben we tenslotte ook nog gehoord dat het niet genoeg is als een mens alleen maar stilgezet wordt op zijn levensweg. En dat is toch ook zo. Wij zeggen dat nog wel eens tegen elkaar. U of jij, je wordt stilgehouden op je levensweg door een bepaalde gebeurtenis. Of iemand zegt het misschien van zichzelf. Ik ben stilgehouden. Maar laten we even letten op deze man uit onze tekst van vanmorgen. Dat was een man die stilgehouden werd door een machtswoord van de Heer Jezus. En hij viel voor de Heer Jezus in het stof neer. Maar wat klinken er dan vanuit het stof voor woorden? Wat heb ik met u te doen, gij Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? En dat waren, zegt iemand, ja, dat waren toch de woorden van de duivelen. Ja, in een zeker opzicht wel. Maar tegelijkertijd is het toch ook zo in deze geschiedenis, zoals we hem hier voor ons hebben in het Lucas-evangelie, dat deze man, de bezetene van Gadara, zo in de macht is van de duivelen. Zo bezeten is door de vorst der duisternis. Dat het tegelijkertijd toch ook zijn eigen woorden zijn. Want er staat niet voor niets dat hij zegt met een grote stem, vers 28, wat heb ik met u te doen? Met andere woorden, ik wil niets met u te maken hebben. En als die man dan zo vijandig heeft gesproken tegen de Heer Jezus, dan is het wel een groot wonder, gemeente. En dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen. Dan is het wel een groot wonder dat de Heer Jezus zich van deze vijandige man niet afkeert. Dat had hij naar recht kunnen doen. Als de woorden nu zo hadden geklonken, zo hebben geklonken. Wat heb ik met u te doen? Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bid u dat ge me niet pijnigt. Dan had de Heer Jezus zich van deze man af kunnen wenden, weer aan boord van het schip kunnen gaan en terug kunnen varen vanuit het gebied van Gadara terug naar Capernaum. Maar de Heer Jezus doet het niet. Integendeel, de Heer Jezus stelt een vraag aan deze man. Vers 30. En Jezus vraagde hem. In het Grieks staat er een woord dat inderdaad de betekenis van vragen heeft, maar waar eigenlijk nog iets meer in ligt. Daar ligt eigenlijk dit in. De Heer Jezus stelde een vraag en met die vraag prikkelde hij hem om antwoord te geven. En wat is die vraag dan? Jezus vroeg hem zeggende, welke is uw naam? Waarom vraagt de Heer Jezus dat, kinderen? Waarom is het dat de Heer Jezus naar de naam van deze man vraagt? Weet de Heer Jezus dat dan niet? Ja, dat wist de Heer Jezus wel. Want de Heer Jezus is de Zoon van God. En hij weet als de Zoon van God alle dingen. Dieper nog, de naam van deze bezetene van Gadara stond geschreven in het boek des levens des lams. Daarom is de Heer Jezus ook het meer overgestoken en heeft hij deze man opgezocht. Maar waarom is het dan dat de Heer Jezus deze vraag stelt? Wat is uw naam? Er zijn uitleggers die zeggen, daarmee wilde de Heer Jezus deze man weer brengen tot een besef van zichzelf. Deze man moest weer te weten komen wie hij precies was. hoe hij geboren was en welke naam hij van zijn ouders ontvangen had, omdat hij zo bezeten was door de duivel. Ik geloof niet, gemeente, dat dat de bedoeling is geweest van de Heer Jezus. Want deze man geeft ook een heel ander antwoord op die vraag. En dat heeft de Heer Jezus ook geweten, wat de man zou gaan antwoorden. Waarom stelt de Heer Jezus nog een keer? Waarom stelt de Heer Jezus dan die vraag? Wat is uw naam? Wel, dat is met de bedoeling dat die man gaat uitspreken hoe ernstig zijn toestand is. Deze man moet gaan zeggen wie hij geworden is. Deze man moet onder woorden gaan brengen wat precies zijn nood is. Al heeft hij daar misschien op het moment zelf door de bezetenheid waardoor hij gekweld werd, maar heel ten dele een besef van, een bewust besef van gehad. Maar hij moet het wel onder woorden brengen. Wat is uw naam? En dan lezen we dat deze bezetene het antwoord geeft en hij zei, Legio. Want vele duivelen waren in hem gevaren. Letterlijk staat er in de grondtekst legioen. En wat een legioen was, ja, dat wisten de mensen in de tijd van de Heer Jezus wel. Een legioen, dat was een afdeling in het Romeinse leger. Een afdeling van zo'n 5,000-6,000 soldaten. Een geweldige macht, legermacht. En als deze man nu dit antwoord geeft op de vraag van Christus, wat is uw naam? Mijn naam is Legio, mijn naam is Legioen. Dan wil hij daarmee eigenlijk dit zeggen, dat de nood van zijn leven zo groot is, dat hij niet door één enkele duivelse geest bezeten wordt, maar dat vele duivelse geesten bezit genomen hebben van zijn hart en van zijn leven. Dat er als het ware een hele troepenmacht van de vorst der duisternis in zijn hart, in zijn leven gekomen is. En hem in zijn macht houdt. En hoe houden die duivelen hem dan in de macht? Als een legioen. En de legioenen in het Romeinse leger, die stonden erom bekend dat ze zeer strijdbaar waren. Dat waren, misschien hebben die kinderen, de jongeren dat ook wel eens op een afbeelding gezien. Dat waren van die soldaten met zo'n groot schild voor zich. En de voorste soldaten, ze hielden zo'n schild voor zich. En de soldaten daarachter hielden het schild boven zich. Zodat ze aan alle kanten beschermd waren. En die legioenen die waren vaak onoverwinnelijk. Wel, dat is de nood die deze man onder woorden brengt in dit aangrijpende woord. Het is maar één woord, maar daar wordt de nood van zijn leven als het ware helemaal in samengebald. Mijn naam is Legio. Vele duivelen zijn in me gevaren, houden me bezet als een dwingende, vijandige macht. En dan trekken we vanmorgen de lijn maar door, gemeente. Want als de Heer Jezus Christus vanmorgen in het gewaad, in het kleed van zijn woord tot ons komt, dat gebeurt altijd wanneer er gepreekt wordt, dan komt Christus in het gewaad van zijn woord, in het kleed van zijn woord tot mensen. En wanneer hij dan vanmorgen in de prediking tot ons komt, dan stelt hij u deze vraag. Welke is uw naam? Hebt u die vraag al wel eens gehoord? Want die vraag heeft de Heer Jezus in het kleed van zijn woord al zo vaak gesteld. Wat is uw naam? Wie bent u eigenlijk voor God? Wie bent u, nee, niet in het oog van de mensen, maar wie bent u met het oog op uw schepper? Wie bent u op weg en reis naar de eeuwigheid? Welke is uw naam? O, zijn er vanmorgen onder ons die moeten zeggen: mijn naam is Legio. Zijn er vanmorgen mensen die het moeten zeggen: ik word op allerlei manieren geketend gehouden aan de macht van de duivel, en ik heb in mijn leven te maken met die macht van de duivel, en ik ervaar die macht, en ik zit op allerlei manieren geketend aan de zonde. Mijn beeld is getekend in het beeld van deze man. Mijn beeld is getekend in het beeld van een gebondene in de schaduw van de dood. Mijn naam is Legio. Zijn er mensen onder ons voor wie die banden zijn gaan knellen? Mensen die daar last van hebben gekregen. Mensen die, die misschien wel hebben geprobeerd om die ketenen zelf los te maken, maar het is u niet gelukt. Zijn er misschien onder ons deze morgen ook mensen die het nog op een andere manier moeten zeggen? Mijn naam is Legio, want als ik zie in het licht van wie God is, wie ik zelf ben geweest voor Hem en wie ik nog ben voor Hem, dan is er zo'n legioen van zonde, zo'n ontzaglijk grote hoeveelheid van zonde, zo'n grote schuld die tot aan de hemel reikt. Mijn naam is ook in dat opzicht Legio. En ik kan mezelf van die zonde niet verlossen. En ik heb er iets van gezien hoe godonterend die zonden zijn. En hoe zielsverwoestend die zonden zijn. Dat ze mij naar de ondergang drijven. En dat ze God van zijn eer beroven. Mijn naam is Legio. Als dat iets is wat als het ware weerklank vindt in uw hart, laat het dan toch zo zijn dat u die naam voor de Heere beleidt. En dat u het zegt op gebogen knieën en met gevouwen handen: Heere, hier is er zo'n mens. Zo'n mens als die u aantrof in Gadara. Een man, een vrouw van wie de naam eigenlijk niet anders is dan Legio. Zou u nog met zo iemand als ik ben te doen, te maken willen hebben? Zou u hetzelfde willen doen als wat u deed in het leven van die man? Zou u mij willen opzoeken? Zou u van de andere kant willen komen en zou u door de storm heen willen komen en me willen opzoeken? En ook mij op de knieën willen brengen? Of zijn er mensen die vandaag nog moeten klagen over iets anders? Die zeggen: ik weet het wel met mijn verstand dat mijn naam Legio is. Ik zie het wel aan de oppervlakte van mijn leven dat er zonden zijn. En ik weet ook echt wel met mijn verstand wat zonde is. Maar het is helemaal geen nood. De banden knellen helemaal niet. Ik put juist vreugde in de zon, uit de zonde. En ik leef erin en ik vind er mijn element in. Mensen, die zuchten onder de hardheid van hun hart. Wel, wat voor naam u zichzelf dan ook zou willen geven deze morgen, maar zou u die naam dan toch ook niet aan de Heere bekendmaken? Als Hij het is die vanmorgen zegt: welke is jouw naam? Onze kinderen weten wel hoe onbeleefd het is wanneer iemand je een vraag stelt en je zou hem of haar helemaal geen antwoord geven. Je zou je mond dicht houden, je zou je van iemand afdraaien en je zou weer verder gaan. Dat doen wij niet als mensen onder elkaar. En u stelt de Heere vanmorgen een vraag. Wat zou het zijn, gemeente, als wij onze naam nu voor de Heere niet zouden noemen in het gebed? Als we onze nood of ons gebrek aan nood is voor de Heere niet zouden neerwerpen in het gebed met de vraag: Heere, alles wat ik mis, zou u het willen geven? Zou u het willen schenken? Wel, dat is de vraag die de Heer Jezus allereerst stelt. En hij stelt die vraag dus vanuit de prediking van het woord ook aan een ieder van ons. Welke is uw naam? We gaan naar onze tweede gedachte. In de tweede plaats het verzoek in dat gebed. Ja, want als dit woord heeft geklonken, legio, veel duivelen in hem gevaren, dan gaan die duivelen die zich in die man hebben genesteld, dan gaan die duivelen vervolgens ook bidden. Dan gaan ze een verzoek doen. En dat lezen we dan in vers 31 en vers 32. En zij baden hem dat hij hun niet gebieden zou om in de afgrond heen te varen. En al daar was een kudde van veel zwijnen weidend op de berg. En zij baden hem dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen. Wat die duivelen, die duivelse geesten gaan bidden hier, dat is of ze allereerst niet in de afgrond worden geworpen. Wat is die afgrond precies? Vroeger dacht ik als kind altijd, dat is een steilte daar ergens in dat gebied van Gadara geweest. Maar dat wordt niet bedoeld. De afgrond, dat is in de Bijbel een aanduiding voor de strafgevangenis, waar de duivelse geesten bewaard worden totdat uiteindelijk voor eeuwig het oordeel over hen voltrokken wordt. De afgrond, dat is een woord dat u tegenkomt in het boek Openbaring op verschillende plaatsen. En als de opening van die afgrond geopend wordt, dan stijgt er, zo zegt het boek Openbaring, rook uit die afgrond op. En voor het woord afgrond staat letterlijk een woord dat betekent bodemloze put. Dat is de plaats waar de duivelen gevangen gehouden worden tot de dag van het oordeel. Een bodemloze put. U moet proberen om dat beeld dus even op u te laten inwerken. Een bodemloze put, dat is een put waar iemand altijd maar blijft vallen en nooit komt er een einde aan zijn val. Dat is het beeld. En dat is ook een aanduiding in Gods woord voor de plaats van het eeuwige verderf. De afgrond. En nu lezen we in onze tekst van vanmorgen dat de duivelen huiveren voor die afgrond. En dat ze smekend aan de voeten van Christus liggen en in ieder geval dit vragen, of ze nog niet in die afgrond geworpen zullen worden. En dan doen ze daar een verzoek bij. Want ergens in de buurt van de plaats waar de Heer Jezus de bezetene dit wonder heeft gedaan, dat hij van de duivelen bevrijd wordt, ergens in diezelfde omgeving, daar weidt ook een kudde zwijnen, een kudde varkens, zouden we zeggen. Als u bekend bent met de Bijbel, dan weet u wel, dat waren voor de Joden onreine dieren. De Joden mochten het vlees van deze dieren niet eten, zegt Leviticus 11. Varkens, zwijnen, dat zijn ook gemeenten, als u erop let eigenlijk, hele onreine en vieze dieren. Altijd maar roetend in de modder en alles maar etend wat ze tegenkomen. Zwijnen. En een grote kudde zwijnen bevindt zich daar in dat gebied. Marcus zegt dat het er wel 2000 waren. En als die duivelen dan weten dat ze de man moeten verlaten, dan bidden ze of ze niet in de afgrond geworpen worden. En ze bidden of ze hun intrek dan maar mogen nemen in die kudde onreine dieren. Zo diep is de val van de duivelen geweest. Want wat waren de duivelen vroeger? Engelen die zongen tot eer van God. Maar onder leiding van een van de engelen zijn ze in opstand gekomen tegen God. En ze hebben, zegt de kleine Judasbrief aan het einde van het Nieuwe Testament, ze hebben hun beginsel verlaten. En nu is het met de duivelen zo laag afgelopen, dat terwijl ze vroeger de eer van God bezongen, ze er nu naar verlangen om nog een plaats te krijgen in onreine varkens. Dat is het verzoek van de duivelen. Dat is het gebed. Dat is eigenlijk ook, gemeente, een gebed zonder hoop. De duivelen hebben eigenlijk ook geen hoop. Die weten dat ze ooit een keer, die weten zeker dat ze ooit een keer in het eeuwig verderf zullen eindigen. En het enige wat ze nog kunnen proberen te bedingen is een klein beetje uitstel. Wel, als we in onze tweede gedachte nadenken over dit verzoek in het gebed van de duivelen, dan zijn er twee dingen die opvallen. En misschien nog wel meer, maar tenminste twee dingen die opvallen. Het eerste, dat is, en misschien dat het u ook wel opgevallen is, dat deze duivelen niet vragen of ze nog in die man mogen blijven. En op een bepaalde manier bevinden ze zich op het moment dat ze hun verzoek doen nog wel in die man. Ze liggen als het ware al wel onderworpen voor de Heer Jezus Christus neer, maar ze zijn nog in de bezetene. Legio is zijn naam nog. En als ze dan een verzoek mogen doen, dan vragen ze: werp ons alstublieft niet in de afgrond. Laat het dan maar met ons zo gebeuren dat we nog in die zwijnen, in die onreine dieren mogen varen. Maar ze vragen dus niet: mogen wij in deze man blijven? Waarom niet? Dat is omdat de Heer Jezus Christus met macht heeft gesproken. Omdat hij, zoals vers 29 het zegt, de onreine geest had geboden, bevolen dat hij van de mens zou uitgaan. Christus heeft gesproken met kracht. Christus heeft één bevelwoord laten klinken. Ik wil dat u zult uitgaan uit deze man. En dan weten de duivelen het hier. Dat zal gebeuren. Want Christus is, en dat is de boodschap die er ligt, onder andere in onze tweede gedachte, Christus is machtiger dan alle banden van de vorst der duisternis. Christus is sterker dan alle ketenen van de zonde. En dat moeten zelfs de duivelen hier zo erkennen, dat ze niet eens meer durven vragen: mogen wij blijven in deze man? Want Christus heeft gesproken met kracht. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kijk, dat is een boodschap die vanmorgen komt. Heel bijzonder tot diegenen die gebonden zitten. Bekneld zitten in banden van de duivel en van de zonde. En die banden voelen knellen en die niet weten hoe ze ooit van die banden verlost moeten worden. Christus is sterker dan de macht van de duivel. En Christus is sterker dan de ketenen van de zonde. En hij hoeft maar één woord te spreken en de kettingen van de zonde worden verbroken. en een mens ontvangt de vrijheid van hem. Dat is een tijding van hoop voor diegenen. Ach, die lopen ook deze zondag, die lopen met een pak van schuld en van zonde op hun rug. En ze voelen dat pak drukken op hun schouders en ze weten niet hoe ze van dat pak verlost moeten worden. Want ze kunnen het zelf niet afwerpen. Christus is bij machte om u te bevrijden van dat pak van zonde dat drukt. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dat moeten zelfs de duivelen hier erkennen. Daar gaan zelfs de duivelen hier in hun verzoek van uit. Mag ik u vragen, gemeente, is dat nu een tijding van hoop voor u, voor jou? Is dat een tijding van hoop omdat je met die knellende banden te maken hebt gekregen? Of voelt u de zonde eigenlijk helemaal niet knellen? Voelt u de kettingen van de duivel helemaal niet als een last? Want als dat zo is, als je daar ook nog heel onbezorgd onder zou kunnen voortleven, ja, dan zou het kunnen zijn, jongeren, ouderen vanmorgen, dan zou het kunnen zijn dat je je eigenlijk ten diepste maar zit te vervelen onder de prediking van een Christus die sterker is dan de zonde en dan de duivel. Ik zeg het met huiver, want dat is eigenlijk wat. Als de banier van het evangelie opgeheven wordt en de banier van het evangelie van Christus wappert in de prediking en dat je eigenlijk alleen maar, of u eigenlijk ten diepste alleen maar verveelt, omdat je er geen boodschap aan hebt en omdat je het misschien wel zegt, ach, dat hebben we al zo vaak gehoord. Gemeente, wat is dan de werkelijkheid van ons leven? En ik zeg dat vanuit de liefde. Wat is dan de werkelijkheid van ons leven? Dat we nog onderweg zijn naar de afgrond. Dat we nog onderweg zijn naar die plaats, die bodemloze put, waar zelfs de duivelen voor terugdeinzen. En waar ze voor huiveren. En waarvan geldt dat ze Christus smeekten en verzochten. Of ze daar niet ingeworpen hoefden worden. En dan komt vanmorgen nog de roepstem van de prediking van het evangelie. Och, dat u bekende, ook in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Zie toch een Heer Jezus Christus die machtiger is dan de zonde en machtiger is dan de duivel, die banden verbreken kan. Ja, die ook bij machte is om het hardste hart nog te verbreken. Er is nog iets dat opvalt in dat verzoek van de duivelen. Het eerste was dus, ze vragen niet of ze nog in die man mogen blijven, want het is voor hen heel duidelijk, waar Christus gesproken heeft met macht, daar zal hij zijn werk voortzetten. En daar zal de duivel deze man niet langer meer in zijn bezit kunnen houden. Daar ligt trouwens ook een woord van troost in. Laat ik dat nog even mogen aanstippen voor diegenen onder ons die met dat krachtige spreken van de Heere in hun leven echt te maken hebben gekregen. Die de stem van de Heere met kracht hebben horen spreken, maar voor wie het, ach, misschien zo donker geworden is. Christus zal zijn werk voleinden, het goede, het zaligmakende werk dat hij begonnen is, dat zal hij ook voltooien. Dat weten de duivelen hier ook. Christus, één keer gesproken met macht om deze man uit de kaken van de hel te redden, En de duivelen moeten hun aanspraak op deze man laten varen. Hij zal deze man werkelijk als een discipel brengen aan zijn voeten. Dat zullen we nog horen aan het slot van de geschiedenis. Maar dan is er nog iets dat opvalt. En dat is dat de duivelen moeten vragen om toestemming aan de Heer Jezus Christus voordat ze naar een andere plaats mogen gaan. Dat is bijbels. De duivelen moeten vragen om toestemming van die Christus die alle macht in hemel en op aarde heeft, voordat ze in die kudde met zwijnen mogen varen. Al zijn het onreine dieren, al zijn het maar dieren. Maar ze mogen er niet zomaar hun intrek in nemen. Ze moeten eerst vragen of de Heere het hen wil toestaan. En dat predikt opnieuw, dat predikt de macht van Christus. Dat predikt de macht van Christus over de duivelen. En wat hebben de duivelen, wat heeft de vorst der duisternis vaak nog een kwellingen, ook in het leven van een kind van God. Wat kan hij het, iemand die de Heere vreest, op allerlei manieren moeilijk maken. Door hem nog met allerlei verleidingen en verlokkingen van de zonde tegemoet te treden. Door hem ook allerlei bestrijdingen in te fluisteren. Door het te zeggen, juist ook tegen Gods bestreden kinderen, ge hebt geen heil bij God. Allerlei bestrijdingen, allerlei aanvechtingen die er kunnen zijn en waaronder een mens zo verscheurd kan worden. Maar nu zegt onze tekst van vanmorgen dat de duivelen toch aan de ketting liggen. En dat de Heere in zijn voorzienige leiding, die wij niet narekenen kunnen, die wij niet altijd begrijpen kunnen, wel eens een schakel van de ketting losmaakt. En nog wel eens één of twee schakels meer losmaakt. Maar toch, de duivel blijft aan de ketting. En hij zal niets kunnen vermogen buiten de toelating van God om. Dat is een troost. Dat is een troost voor een kind van God die met die duivel te maken heeft. En die het dan toch ook mag vragen, Heere, u weet van al die bestrijding en van al die aanvechting af. U weet het, zijn sterkte is groot en mijn krachten zijn klein. En daarom zijn we elk ogenblik in nood. Maar u hebt toch alle macht. En zou u mij willen bewaren voor het woeden van de vorst der duisternis? Zou u mij in de strijd van het leven weer op adem willen laten komen? Wel, dat is het verzoek in het gebed. En dan tenslotte nog iets over de verhoring van dat gebed. Ja, want als de duivelen dat gebeden hebben, gesmeekt hebben, dan staat er aan het slot van vers 32, en hij liet het hun toe. En dan gebeurt het. Op het moment dat de duivelen die arme bezeten man verlaten en hun intrek nemen in de kudde zwijnen die daar weiden, ja, dan maakt zich een geweldige onrust van al die zwijnen meester. En dan komen ze in beweging en dan beginnen ze te rennen en ze stormen zonder het gevaar te zien zomaar op de steile afgrond af die zich daar ook bevindt. En ze storten zich vanaf de hoogte van de rots in het meer van Galilea naar beneden en ze verdrinken allemaal. Dat is iets verschrikkelijks geweest, iets huiveringwekkends geweest om te zien. Dat is ook iets waarin duidelijk wordt hoe verwoestend de macht is van de vorst der duisternis. Altijd maar bezig om te verwoesten en om te verstoren en om te beschadigen. Daarom wordt de duivel genoemd. En hier ziet u er een afbeelding van, de mensenmoorder van de beginnen. Die ook met zijn verleiding, met de zonde, maar één bedoeling heeft, om een mens in de afgrond te laten storten. En dan staat erbij, gemeente, en hij liet het hun toe. Slot van vers 32. Waarom is dat? En dat is een vraag die misschien ook wel in uw leven aan de orde is. Waarom is dat, dat de Heere bepaalde dingen toelaat? Dat kan een geweldig moeilijke vraag zijn. Maar laten we ons deze morgen eerst maar even bepalen bij onze tekst. Waarom is het dat die 2000 dieren verdrinken in het meer? Waarom is het dat dit huiveringwekkende gebeurt? Een paar antwoorden op die vraag in onze laatste gedachte. Voor het eerste antwoord, gemeente, neem ik u nog een ogenblik mee naar het slot van Daniël 4. Daar is een man aan het woord die niet bekeerd was. Een heidense koning, Nebukadnezar. Maar weet u wat Nebukadnezar op een bepaald moment toch moet belijden? Daniël 4 vers 35. En hij, dat is de Heere, doet naar zijn wil met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde. Hij doet naar zijn wil. En er is niemand die zijn hand kan afslaan of die tot hem zeggen kan, wat doet gij? Hoort u wat Nebukadnezar daar zegt? Er is niemand die het recht heeft om tegen God te zeggen, wat doet u nu eigenlijk? God is soeverein. God is vrijmachtig. Hij doet wat hem behaagt. De gemeente, ik besef wel, dat is makkelijk gezegd vanaf de preekstoel. Ik zeg het allereerst omdat het in Gods woord staat. Maar het is snel gezegd vanaf de preekstoel. Maar de Heere moet het maar eens laten terugkomen in je leven. In uw leven. Dat er allerlei wegen komen van beproeving en tegenslag. Allerlei donkere wegen. Wegen die u niet begrijpt. Altijd maar pijn in het lichaam. Of die ernstige ziekte. Of dat het maar niet goed gaat met uw werk en maar niet goed blijft gaan met uw werk. O, wie is dan een mens in zichzelf? Wie ben ik en wie bent u? Dan staan we van nature toch, als de Heere ons er niet voor bewaart, met gebalde vuisten naar de hemel. En dan zeggen we toch, Heere, wat doet gij? Waarom doet u dat? En dan kan toch de opstand in ons hart naar boven komen. Een zegen als de Heere je ervoor bewaart dat het uitbreekt. Maar wat kunnen de gedachten zich dan vermenigvuldigen? God vrijmachtig. Ach, ik kan de strijd, gemeente, voor u of voor jou, wanneer die in je leven plaatsvindt, ook niet oplossen. Ik kan u wel een woord noemen vanuit Gods eigen woord. Een woord van een man die ontzaggelijk veel geleden heeft. Die op één dag al zijn 10 kinderen moest begraven in één keer. En die heel zijn bedrijf in puin zag vallen. En korte tijd daarna ook nog ernstig ziek werd. En de steun van zijn vrouw kwijtraakte. En het begrip van zijn vrienden moest missen. Job. Job zegt het. In een van zijn gesprekken met zijn vrienden. Wie heeft zich tegen God verhard en vrede gehad? Wie heeft er nu zich tegen God verzet en zijn vuisten gebald. En wie heeft er in die weg vrede gevonden? Begrijpt u, gemeente, wat de bedoeling van dat woord is? Zolang wij ons nog in verzet tegen de Heere blijven keren en zolang we nog tegen hem opstaan, zult u de rust, de vrede niet vinden. Die zal er komen, ja, zoals de psalmdichter het zegt, want de onderwerping geeft rust. En als je jezelf nou niet onderwerpen kan, als het nou zo stormt van binnen, als je nou niet weet hoe je buigen moet, als je die vuisten iedere keer maar weer gebald ziet in plaats van gevouwen, o, leg dat dan toch ook voor de Heere neer. Heere, hier zit zo'n mens die het maar niet eens kan worden met u en met uw wegen, die uw wegen niet begrijpen kan en er niet onder buigen kan. Wind u mezelf in voor uw weg. En wilt u geven dat ik het mag ondervinden, heel persoonlijk, want de onderwerping geeft rust. Kijk, dat is het antwoord, het eerste antwoord ook op die vraag. Waarom gebeurde het dat die duivelen in die zwijnen voeren en van de steilte naar beneden storten? Maar dan is er nog een ander antwoord. Want laten wij niet vergeten, gemeente van morgen, dat het wonder wat de Heer Jezus hier doet en die huiveringwekkende gebeurtenis die daarop volgt, dat dat dingen zijn die plaatsvinden voor de ogen van zijn discipelen. En dat het ook dingen zijn, althans dat tweede, dat dat iets is wat plaatsvindt voor de ogen van de man, de bezetene van Gadara. Op het moment dat de duivelen uit hem uitvaren, dat hij van die duivelse macht bevrijd wordt, dan is het eerste wat hij ziet, hoe die duivelen in de zwijnen varen en hoe die zwijnen vanaf de steilte naar beneden storten in het meer en jammerlijk verdrinken. En dan laat de Heer Jezus Christus het deze man zien uit wat voor nood en dood hij verlost is. Dan ziet die man voor ogen van wat voor een verschrikkelijke heerschappij van de duivel hij verlost is. En dan is het alsof de Heer Jezus Christus het deze man, tegen deze man zegt: man, als ik je nou niet met mijn genade had opgezocht en als ik nou niet mijn handen naar je had uitgebreid en je te sterk was geworden, dan was je daar geëindigd. Dan was je als een willoze prooi van de vos der duisternis omgekomen in de golven van het meer. Dan was je reddeloos verloren geweest. En nu heb ik je ervoor behoed en je ervan verlost. Wat denkt u, gemeente? Zou de verwondering en de dankbaarheid in het hart van deze bezetene niet zijn opgekomen toen hij dat zag? De huiver. Daar ben ik van verlost, maar ook de verwondering. Wat is het toch geweest, Heere, dat u me van die verschrikkelijke tirannie van de duivel hebt willen verlossen. Want het was naar recht geweest als ik daar geëindigd was. Kijk, dan komt deze geschiedenis ook nog wat dichterbij, want dat is toch ook iets wat de Heere in het leven van degene die hem vrezen soms zomaar laat zien. Dat je misschien wel bij het lezen van de krant in één keer oog in oog komt te staan met je oude bestaan. En dat je ziet of dat je hoort hoe een ander daarin voortleeft. En hoe een ander daar misschien ook wel in sterft. En als de Heere er dan zijn verootmoedigend onderwijs bijgeeft aan zijn kinderen, dan zullen ze hun hoofd niet langer schudden, maar dan zullen ze hun hoofd buigen en dan zullen ze het zeggen: o God, dat u mij er toch voor hebt willen bewaren. Want anders was ik er ook terecht gekomen. En als u me er niet blijvend voor bewaart, dan zal ik er nog een keer terecht komen. O, dan komt iemand die de Heere vreest toch ook opnieuw in het wonder terecht. En dan krijgt God de eer. Dan wordt de mens klein. En dan wordt God in Christus groot. Dat is ook wat hier gebeurt. En dan het laatste. Waarom storten die zwijnen in de diepte? Dat bevatte onderwijs voor deze man, voor die genezen bezetene. Maar het is ook een roepstem aan het adres van de Gadarenen. Want als de Heer Jezus naar Gadara komt, heeft hij die man op het oog. Maar heel de geschiedenis van Lucas 8 bewijst ook, hij zoekt nog het behoud van de Gadarenen, de andere inwoners van Gadara. Hij breidt zijn armen nog uit naar een wederstrevig volk. Jesaja 65. En dat doet de Heer Jezus op twee manieren. Dat doet hij aan de ene kant door het evangelie zichtbaar onder hen te prediken. In de genezing van die man die er op het allerernstigst aan toe was. Maar die door de macht en de genade van Christus genezen wordt van zijn bezetenheid. En aan de voeten van Christus terechtkomt. Maar dat doet hij ook. En dat is pijnlijk. Dat doet hij ook door de Gadarenen te bezoeken met tegenslag. Want hij ontneemt hen al hun 2000 zwijnen. Hij ontneemt hen hun broodwinning. Hij komt met de beproeving, met de tegenslag en met de krachtige roep van het evangelie. En zo doet de Heere nog vaak. Om een mens op de knieën te brengen, gebruikt hij nog vaak deze dingen. Soms ook de tegenslag. Waar heeft de tegenslag in uw leven, in jouw leven, u gebracht? Waar hebben alle roepstemmen van het evangelie u, jou gebracht? Christus breidt deze morgen zijn armen nog uit naar een wederstrevig volk. En de armen uitbreiden, u moet dat nog maar eens nalezen in Jesaja 65 en in de kanttekening. Dat kan twee dingen betekenen. Dat kan betekenen nodigen. En dat doet de Heer Jezus Christus nog. Hij breidt zijn armen uit en nodigt een wederstrevig volk nog tot bekering. Zonder onderscheid van morgen nodigt hij u en jou nog tot de bekering. Maar de armen uitbreiden betekent vanuit de taal van het Oude Testament ook, ja ook dit. Wat een Jood deed, dat was bidden. Dan breidde hij zijn armen zo uit. En dan moet u die woorden ook nog een keer zo lezen. Christus bidt de Gadarenen tot bekering. Christus nodigt, zegt Hellenbroek in zijn catechisatieboekje, en hij bidt de zondaar. En dat doet hij vanmorgen, gemeente, nog onder ons. Hij nodigt nog. Wie is er nou slecht? Hij keren zich herwaarts. Hij nodigt nog gebondenen. Hij nodigt nog tot bekering. En hij bidt nog en hij roept het nog. Gadara, Gadara. En vul uw eigen woonplaats maar in en ik de mijne. Rotterdam, Capelle aan de IJssel. Och, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kuikens. En laat het dan toch van niemand van ons uiteindelijk gezegd moeten worden. Maar gij hebt niet gewild. Amen. Thank you. eindigen we met dankgebed. Heere, wat wij niet kunnen, dat kunt u wel. Dat geldt ook voor deze morgen. Breng uw woord in onze harten. En laat het daar kracht mogen doen. En vruchten mogen voortbrengen van geloof en van bekering. Vergeef genadig al het zondige en al het gebrekkige dat er in het spreken en misschien in het luisteren geweest is. Bewaar ons als we van hier gaan en brengt u ons vanmiddag weer in uw huis om opnieuw te luisteren naar datgene wat vanuit uw woord onze aandacht vraagt. Heere, hoor ons zo, om Christus wil. Amen. Psalm 118, het achtste vers, is de slotzang. Gods rechterhand is hoog verheven. Het achtste vers van Psalm 118. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.